Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Ben jij of ken jij een vrouw?
Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje?
Luister dan naar Damn Honey.
Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Welkom bij aflevering 32 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Frans de Wit. We maakten deze opname tijdens het festival Five Days Off. En het thema was uitgaan.
En het is crisis. Toen ik in 1975 van de middelbare school afkwam, was het ook crisis. Er stonden een 350.000 werklozen ingeschreven bij het arbeidsbureau. En daar stonden 11.000 banen tegenover. Met mijn HAVO-pretpakketdiploma was ik niet vreselijk bemiddelbaar. Dus ik kreeg van het arbeidsbureau een opleiding aangeboden, een scholing. En daar moest ik een test voor doen. En dankzij mijn verbluffend hoge score mocht ik uit alle vakken kiezen die ze hadden. En ik heb toen voor timmerman gekozen. Houtbewerking, dat leek me wel wat. En midden jaren 70 was het nog volop arbeiderisme. Linkse intellectuelen gingen iets met hun handen doen. En zodoende, toen ik op de timmerafdeling kwam, bleek ik degene met de laagste opleiding te zijn. Op ongeveer 3/4 van die opleiding werd ik ontslagen. Wegens gebrek aan resultaat. Het ging allemaal niet snel genoeg. Naar hun idee. Ik heb daar bezwaar tegen aangetekend. En na verschillende procedures te hebben doorlopen. Werd ik arbeidsongeschikt verklaard. Ik was naar een psychiater geweest. Naar een neuroloog. En die hadden eerst geadviseerd dat ik niet gek was. En de neuroloog die zei dat het beter om af te keuren. Want. Dit is een te zware belasting voor zijn hart en zijn gewrichten. En als we hem nu niet afkeuren, dan is hij over 20 jaar afgekeurd. En dus hadden ze dat maar vast gedaan. Ja, ze waren daar toen wat makkelijker in. Dus ik was 21 en arbeidsongeschikt. En ongeveer, ik denk een kilo of 5 lichter dan nu. Dus ter vergelijking. En dus toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst bij de Vriendschapsvereniging Nederland-China. Ik heb voor Amnesty International dingen gedaan. Ik deed een kraakspreekuur. Ik zat in een bandje. Zo vulde ik de tijd een beetje. En ik ben toen ook een opleiding, een avondschool was dat, op de grafische MTS. Typografisch technisch layoutman gaan volgen. 2 jaar avondschool heb ik ook volbracht. En toen werd ik weer goedgekeurd. Want voor layoutman was ik niet arbeidsongeschikt. En toen kwam ik dus weer in de bijstand terecht. Voor de 3de maal inmiddels. Ik heb alle uitkeringen al gehad die er waren. Dat is een ander verhaal. En inmiddels was ik door een vriendin gevraagd om techniek te komen doen bij het Werkloze Theater Amsterdam. En dat hield dan voornamelijk in het decor neerleggen. Dat speelde aan ronde. En aan een lichtslang bevestigen en het stopcontact steken. En bij binnenkomst moest ik de cassette recorder aanzetten. En als iedereen binnen was, weer uit. En dan het bandje terugspoelen. En als ze klaar waren, moest ik hem weer aanzetten. En het jaar daarna werd ik gevraagd door de regisseur van het volgende stuk of ik auditie wilde komen doen. Dat heb ik gedaan, ben ik ook uitgekozen. En wij speelden toen het stuk Gered van Edward Bond. En daar speelde ik een neofascistische skinhead met een spraakgebrek. En dat ging mij goed af. Er is wel eens een dame naar de regisseur toegegaan om te vragen of dat het niet erg moeilijk werken was met iemand die zo stotterde. En die regisseur heeft me toen weer voor een ander stuk gevraagd. En daarna was er een andere regisseur die mij weer voor iets vroeg. Dat rolde zo door. En dat vond plaats in wat toen het Derde Circuit heette. Dat bestaat nu niet meer. Dat was wel gesubsidieerd, maar het werd niet betaald. En dat mocht toen ook nog. Want ze waren al lang blij dat al die mensen een beetje zichzelf bezig hielden en van de straat af waren. En dat heb ik 8 jaar gedaan. Van het ene stuk in het andere stuk gerold. En toen op het moment dat ik dacht van nou, ik zou nu misschien eens met wat foto's naar Hans Kemna moeten stappen. Dat was toen al de casting director van Nederland. Maar ja, ik had alleen nog maar ongesubsidieerd toneel gespeeld. Dus ik was wat terughoudend daarin. Tot ik op een morgen gebeld werd door Hans Kemna. Die vroeg of ik auditie wilde doen voor een reclamespotje. Nou, dat heb ik gedaan. 2 keer terug geweest. En ik ben het geworden. Heb een spotje gemaakt voor Knorr diepvriessoep. En dat is nooit uitgezonden. Want iemand bij Unilever had zijn handtekening gezet. En die voelde zich gepasseerd en toen is het project ingetrokken. Maar ik had wel al in 2 dagen tijd 10.000 gulden verdiend met dat sportje. En omdat ik in de bijstand zat, dan mocht je toen, als je bijverdiende, mocht je per maand 150 gulden houden. En de rest moest naar de sociale dienst. Heb ik besloten toen om mijn uitkering op te zeggen. En denk ik, nou, nu ga ik, hier kan ik een half jaar van rondkomen. Ik zet wat apart voor de belasting aan het eind van het jaar. En in het half jaar moet er dan weer iets anders komen. Maar omdat ik niet zoveel opdrachten had, moest ik ook een baantje erbij hebben om toch wat inkomsten te genereren. En toen heb ik gesolliciteerd als portier in Paradiso. Dat had ik al eerder gedaan, maar de toenmalige chef personeelszaken, die is namelijk niet zo noemen, omdat hij nu zakelijk directeur van het Holland Festival is. Die vond mij niet representatief genoeg. Ik had toen een geblondeerde hanenkam. En dan zou ik bij bepaalde programma's niet ingezet kunnen worden. De tweede keer dat ik solliciteerde was er een andere chef personeelszaken. En die nam mij aan en een week later stond ik aan de deur. En dat kon toen nog zonder diploma. Daar hoefde je helemaal eigenlijk niks voor te kunnen. Je moest alleen weten waar de lichtknopjes zaten. En welke deuren open en welke deuren dicht hoorden te zijn. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik sta nog steeds aan de deur. Niet gedacht ooit toen dat ik op een, ik ben nu 54, dat ik nog steeds eigenlijk kaartjes zou knippen op deze leeftijd. Maar af en toe voor tussen de opdrachten door is het prettig om wat eigen inkomsten te genereren. En wat ik toen deed was, wat ik leuk vond, was om mij te kleden naar de avond die er was. Als er een countryavond was, dan trok ik een cowboy overhemd aan en zet ik een hoed op. En als er rock'n'roll was, dan had ik een wit smokingjasje met een overhemd met ruches en zo'n polo-tie. En mensen vonden dat leuk en die wilden me dan ook fooien geven. Maar die mochten we toen nog helemaal niet aannemen. Maar desnoods klopten ze dat in mijn borstzak. Want die stelden dat op prijs. En toen kwam ik er ook achter wat eigenlijk het vervelendste publiek is om in je zaal te hebben. En dat is mensen die afkomen op modern klassiek. Zeg maar de piepknormuziek van het Concertgebouworkest. En die, ja, wat ouder publiek, Grijze Golf, Oud-Zuid. En als ik daar dan aan de deur zat, dan liepen ze gewoon door. En dan zei ik, mevrouw, mag ik uw kaartje zien? En dan was het, ja, maar ik heb toch een abonnement? Ik zei, ja, maar dat wil ik graag even zien. Nou, ik ging een tasje open, dan was het bezocht en dan hier. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat als ik me daarvoor ook kleedde, dan werd er heel anders op mij gereageerd. Dus ik trok dan mijn grijze broek aan, blauwe blazer, overhemd en stopdas. En dan kwamen ze binnen en dan lieten ze al meteen hun abonnement zien. Van, kijk, ik heb mijn abonnement. En dat werkte een stuk prettiger. Mijn collega's die zagen daar echt het nut niet van in. Die vonden dat het publiek hun maar moest nemen zoals ze waren. In hun Megadeth t-shirt. En ik had dus, ja, als je met een das om je werk een stuk makkelijker kan maken, waarom zou je dat dan niet doen? Dus ik heb daar toen geleerd dat het eigenlijk een soort, ja, ook een rolspeler was, maar dan niet op een podium, maar naast de deur. Tegenwoordig hoeft dat dus allemaal niet meer, want we hebben nu werkkleding. En 's winters is dat een sweatshirt en voor de zomer krijgen we een t-shirt. Nou, dank u wel.
Dat was het verhaal van Frans de Wit. En deze editie van Echt Gebeurd vond plaats tijdens Five Days Off. Normaal gesproken is Echt Gebeurd in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Maar nu is het zomerstop. In september gaan we pas weer door. Tussendoor kun je ons wel zien op Lowlands en op Into the Great Wide Open op Vlieland. Voor alle informatie hieromtrent verwijs ik naar de website echtgebeurdintoemler.nl. En daar staat ook op hoe je je kunt aanmelden om zelf een keer een verhaal te vertellen. Want daar willen we iedereen van harte toe uitnodigen. We helpen je dan natuurlijk zodat je je verhaal zo goed mogelijk kunt vertellen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Dijk, Eva-Maria Staal en mijzelf, Paulien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.